De kerkraad maakt u nog bekend dat morgenochtend begint de dienst om 9:30. In deze dienst zal broeder D.C. van de plicht worden bevestigd als ouderling en zal afscheid genomen worden van broeder H.Z. Kranendonk. In ondertrouw opgenomen Ruben Braber en Laura Jongenotter. Hun huwelijk zal vrijdag 21 april bevestigd in de Keifoekerk te Zwijndrecht door dominee K. Visser. Deze dienst begint om 3:15. De kerkraad vergadert donderdagavond, gelegenheid voor doopaangifte om 8:30. Over het bezoek na 8:30. En volgende week zondag zal dominee M. van der Sluis voor ons voorgaan. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijke leven, gij hebt het hem gegeven. En ook het vijfde vers: hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Wij noemden nu 4 en 5 van 21.
Thank you.
stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 5, vers 1. Neem, Heer, mijn bange klacht ter oren. Zie, als het aan woorden mij ontbreekt, wat de overdenking in mij spreekt. Verwaardig u uit zemels koren mijn stem te horen. Daarna vindt de schriftlezing plaats. En de eerste schriftlezing is Lucas 24, vers 1 tot en met 12. En de tweede schriftlezing is 1 Johannes 1, vers 1 tot en met 4. Wij luisteren naar Gods heilige wet en wij zingen Psalm 5, vers 1. En daarna Lucas 24, vers 1 tot 12. En 1 Johannes 1, vers 1 tot en met 4.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. En dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heren de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen, en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. De dag der week, zeer vroeg in de morgen stond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden, en sommigen met haar. En ze vonden de steen afgewenteld van het graf. En ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar: Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was, zeggende: de Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weder opstaan. En zij werden indachtig zijn woorden en wedergekeerd zijnde van het graf. En boodschapte zij al deze dingen aan de 11 en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en de anderen met haar, die dit tot de apostelen zeiden. En in haar woorden schenen voor hem als ijdel geklap, en zij geloofden haar niet. Doch Petrus opstaande liep tot het graf, en nederbukkende zag hij de linnen doeken liggende alleen, en ging weg, zich verwonderende bij zichzelf over hetgeen geschied was. Dan lezen we 1 Johannes 1 van 1 tot en met 4. Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met de Zoon, Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in Lucas 24, de versen 9 tot en met 12. En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapten zij al deze dingen aan de 11 en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna, en Maria de moeder van Jacobus en de anderen met haar, die dit tot de apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap, en zij geloofden haar niet. Doch Petrus opstaande liep tot het graf, en nederbukkende zag hij de linnen doeken liggende alleen en ging weg, zich verwonderende bij zichzelf van hetgeen geschied was. In onze voorbeden willen we denken aan de rouwdragende familie Bevelander die bij het open graf hebben gestaan. Dan zuster A. Kooijman van Oud-Heusden, die nog steeds in het Erasmusziekenhuis verblijft, met wie het stapje voor stapje gelukkig wat vooruit gaat. Zuster W. Blijleven Paans, die hoopt deze week een heupoperatie te ondergaan. Dankzegging willen we doen dat broeder A. Molenaar van de Talmaweg weer uit het ziekenhuis mag komen. Hij verblijft deze 2 weken bij zijn zoon in Ierseke. Zuster Silva Nuchteren mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. En in het gezin van Adjan en Johanna van der Plicht, Frietema, is een gezonde dochter en zusje geboren. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. De Heere is waarlijk opgestaan. Dat mogen we belijden deze morgen. Wat een wonder dat we dat mogen herdenken. En juist dat feit, dat geeft moed. Dat feit, Heere, is immers het perspectief voor de kerk. Dat we met een levende koning van doen hebben. En geef dat we dat op deze paasmorgen mogen belijden voor uw aangezicht als een groot wonder. Dat gij, o Heere Jezus, bent opgestaan en tegelijkertijd door uw Vader bent opgewekt. Opgestaan in eigen kracht. en opgewekt door uw Vader als een teken dat uw Vader genoeg genomen heeft aan datgene wat u gedaan hebt, aan het kruis van Golgotha, in uw lijden en sterven, in de dood van u, o Heere Jezus. En dat gij, o Vader in de hemel, de kwitantie hebt gegeven aan uw Zoon. Het bewijs, namelijk in de opstanding van u, o Heere Jezus. Het bewijs dat u betaald hebt, dat u volkomen genoeg gedaan hebt voor de zonden van uw volk. En dat gij de schuld uw volks uit uw boek gedaan hebt. Heere, wat een groot wonder. En dat nu die levende koning uitgaat door middel van de bediening van het evangelie om de weldaden die hij verworven heeft uit te delen. Geef, Heere, dat er onder ons een hongerig volk mag zijn, die hongerig gemaakt en dorstig gemaakt zijn naar uw gerechtigheid, door het ontdekkende werk van de Heilige Geest, door het ontdekkende werk van uw heilige wet, dat wij in onszelf alleen maar ongerechtigheden hebben en dat onze gerechtigheden voor u een wegwerpelijk kleed zijn en dat dat onze gebrek uitmaakt. Geef, Heere, dat we dat als een levend gemis mogen beleven, opdat wij daar bedroefd onder mogen zijn, omdat u ons zo goed geschapen hebt met een volkomen gerechtigheid, o Heere, en dat we bedroefd zullen zijn over de oorzaak waardoor wij dat kwijt zijn geraakt, namelijk onze ongerechtigheden, onze zonden. En wij bidden u, Heere, of die droefheid dan ook een onberouwelijke bekering mag werken tot zaligheid, een terugkeer met smeking en geween, een honger en een dorst naar uw gerechtigheid, Heere Jezus. Och Heere, die gerechtigheid moet ons immers geschonken worden, toegerekend worden, en dat uit genade alleen. En die gerechtigheid, die zullen we door een waar geloof deelachtig moeten worden. En Heere, dat geloof is nou een gave van u. Schenk ons dat geloof, maar ook de beoefening van het geloof. Wat is dat toch een aangevochten en bestreden zaak, Heere. Zoals we dat ook zien na de opstanding bij de liefhebbers van u. Wat hebben ze toch getwijfeld. En wat zijn ze toch in duisternis geweest. En wij bidden u of gij de nevels daarom ook wilt opdoen klaren. Laat het paaslicht toch schijnen deze morgen, deze dag in ons aller hart. Dat we de kracht uw opstanding mogen ervaren. De kracht om van dood levend gemaakt te worden. Maar ook de kracht des geloofs. O Heere, zou u dat willen werken, opdat wij ook levende getuigen mogen zijn van de opstanding van Christus. En Heere, dan mocht het gisteren ook een goede dag zijn, ondanks de droefheid, toen we Joke hebben begraven. Heere, dan mocht toch een goed getuigenis gegeven worden van haar die we aan de schoot der aarde moesten toevertrouwen. En Heere, dan bidden we u voor Gerrit en de bedroefde familie. Wilt u hem toch troosten met deze woorden? De Heere is waarlijk opgestaan en sterkst in het dragen van dit verlies. Ja, Heere, gedenk alle rouwdragenden in ons midden die bij een open graf hebben gestaan, van wie het graf gedolven is van hun geliefde. Sterk ze en troost ze toch, o Heere, dat zij mogen zien dat open graf van u, o Heere Jezus, gij die de dood hebt overwonnen. O, gedenk ze toch in het dragen van die smart en van het gemis. Heere, wij bidden u voor onze zieken die aan huis gebonden zijn. Wilt gij hen ook een zegen bereiden? Gedenk in het bijzonder onze zuster Kooiman. O, we danken u ervoor dat ze langzamerhand mag ontwaken en dat ze langzamerhand tot besef mag komen wat er gebeurd is. Ze heeft nog heel veel te verwerken en wij bidden u daarom ook of gij haar geest wil sterken, omdat ze dat aan mag kunnen. Ja, Heere, wilt gij haar zodanig herstellen dat zij de daden des Heren mag verkondigen en mag beleven. Ik zal niet sterven, maar leven. En de daden des Heren verkondigen. Heren, wij bidden u of gij ook wilt meegaan met zuster Blijleven, die een heupoperatie moet ondergaan. Geef dat het goed mag gaan en dat ze mag beseffen dat ze in uw hand is. Heren, er is ook dankzegging. We danken u dat broeder Molenaar weer naar huis mocht. Zij het dat hij bij zijn zoon logeert. Geef dat de zorg hem goed mag doen. We danken u ervoor dat ook zuster Silva weer thuis mocht komen. U weet dat ze nog erg zwak is. En wilt u haar krachten herstellen. En geef ons door genade een dankbaar hart. Leer ons dat onze dank het toch gelegd moet worden ook op het offer van Christus. Heren, we mogen uw naam ook ontmoeten herkennen dat Adriaan en Johanne weer een dochter mochten ontvangen. Wat bent u toch goed geweest dat alles gezond mag zijn. En dat u de familie verblijd hebt met deze zegen. En wij bidden uw zegen ook dit gezin. Met de kinderen. Met de zegeningen van Abraham, Isaac en Jacob. En dat zij het toch houvast mogen krijgen aan het genadeverbond. En wilt u dat ook genadig vervullen in hun leven. Opdat zij allen een God voor hun hart en een borg voor hun ziel mogen ontvangen. Heere, gedenk ons dan zo te samen en help uw dienstknecht in de bediening van uw woord. Neem alles weg wat hindert en hoor ons gebed om Jezus willen. Amen. En dan zingen wij nu ter voorbereiding op de prediking Psalm 119, vers 84, 86 en 88. En dan krijgt u gelegenheid uw gave te geven aan de Heere en zijn dienst. 84, 86 en 88 van Psalm 119. Zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 36 en daarvan het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolken boog, uw recht is als Gods bergen. Uw oordeel grondloos gij behoedt en zegent mens en beest en doet uw hulp nooit vruchteloos vergen. Hoe groot is uw goedgunstigheid, hoe zijn uw vleugelen uitgebreid. Hier wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt, hier elk een liefde dronken. Het tweede vers van Psalm 36 na het amen van de prediking. Gemeente, stonden wij afgelopen vrijdagavond in de geest bij een gesloten graf. Nu staan wij op deze paasmorgen in de geest bij een open graf. Het is daar niet bij gebleven, bij een gesloten graf. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Dat graf opengebroken is. Nee, hij is hier niet. Maar hij is opgestaan uit de doden. Daartussen zit de stille zaterdag. Gisteren zei dominee Hoefnagel, toen hij de rouwplechtigheid afsloot in de aula: Gerrit, we hebben een mooie dag gehad. Ook een droevige dag, dat zei hij gelijk erachteraan. Want vlees kan vlees niet missen. Maar toch een mooie dag. Omdat we joken in hoop mochten zaaien op de dodenakker. Als een vrucht van de opstanding van Christus. Wat is dat toch een rijke zegen. En het trof mij zo dat hij aan het eind van die droeve plechtigheid de hoge priesterlijke zegen las. De Heere zegene u en hij behoede u. Dat hopen we straks aan het eind van deze dienst ook te doen. En dat kan alleen maar omdat de koning leeft. En waarom leeft hij? Jongens en meisjes, dat jullie bekeerd kunnen worden. En kinderen Gods, dat u door deze koning geleid zult worden. Door alle kruisen en drukwegen heen. Dat hij u voorgaat. Zo kondigde de engel dat ook aan. Hij gaat u voor naar Galilea. En al daar zult gij hem zien. Dat hij de grote herder der schapen is. Die God uit de doden heeft opgewekt. Om zijn kerk te leiden. De Heer is uw herder. En u zal aan niets ontbreken. Hij zal u leiden langs grazige weiden. En hij zal u laven aan zoete wateren. Ja, al zult u gaan door het dal van de schaduw des doods. Ook daar zal uw hand u geleiden. Dat was het eerste wat ik zei toen ik zuster Kooijman van Oud-Heusden bezocht in het ziekenhuis. Toen ze nog totaal geen taal, nog teken gaf. Psalm 23. Om zo iemand aan te mogen spreken. Al ligt iemand dan in coma. Wat is dat toch rijk, geliefde gemeente. Dat is om jaloers op te worden. En daarom, we zijn allen nog in het liefelijke heden der genade. En zoek toch die God in Christus te mogen leren kennen. Dat je ook door genade een levende getuige mag zijn van de opstanding van Christus. Dat gaat niet zomaar. Dat zullen wij ook wel zien in de geschiedenis die onze aandacht vraagt als we luisteren naar de eerste getuigen van de opstanding van Christus. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij de drijfveer van hun getuigenis. Ten tweede de inhoud van hun getuigenis. En ten derde de reactie op hun getuigenis. Dus de eerste getuigen van de opstanding van Christus. De drijfveer, de inhoud en de reactie op hun getuigenis. Onze tekst begint met de woorden en wedergekeerd zijnde van het graf. En we zien dat in de geest voor ons gebeuren. Dat zijn de vrouwen. Ze keren terug van het graf. Op een vroege morgen, op die vroege morgen, de paasmorgen, direct na de Sabbat waren ze immers naar het graf toegegaan met allerlei gedachten. En nu keren ze terug, zo heel anders dan zij gedacht hadden, dan zij verwacht hadden. Ze hadden immers een gesloten graf verwacht en ze zagen een open graf. Ze hadden immers een dode Jezus gezocht. En ze hoorden van een levende Jezus. En nu worden ze gedreven om dat alles te vertellen aan de discipelen. Wie zijn het die gedreven worden om dit te vertellen? Wie zijn de eerste getuigen van de opstanding van Christus? Lucas noemt drie namen. Hoewel het er meer zijn geweest, dat zegt hij ook in onze tekst. Lees maar mee als er staat. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria de moeder van Jacobus en de anderen met haar. Dus ook andere vrouwen waren met deze drie. Maar wij beperken ons tot deze drie namen omdat die in onze tekst staan. De eerste die genoemd wordt, dat is Maria Magdalena. En ik geloof ook, gemeente, wanneer wij de andere evangelisten erbij nemen, dat we gerust kunnen zeggen dat Maria Magdalena een van de hoofdgetuigen is geweest van de opstanding van Christus. En let er ook maar eens op in onze tekst, daar staat in vers 10, en anderen met haar, die dit tot de apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap. Dat staat in enkelvoud. Dus we kunnen er ook gerust van uitgaan dat Maria Magdalena de woordvoerster is geweest van datgene wat zij gezien en gehoord hebben. En we kunnen die conclusie ook trekken vanuit Johannes 20 vers 1. Dat Maria de woordvoerster is geweest van alle andere vrouwen. En dat alle andere vrouwen ook echt met hun hoofd geknikt hebben en ingestemd hebben met datgene wat Maria Magdalena in al haar gelek trouwens en al haar gebrek heeft voortgebracht van deze geweldige opstanding uit de doden. We kennen Maria. Ze wordt Maria Magdalena genoemd omdat zij uit Magdala komt, een plaatsje in Galilea. Maria Magdalena was hartelijk verbonden aan de Heere Jezus. Waarom? Och, omdat zij verlost is van 7 duivelen, zo beschrijft het evangelie. En wat is dat een ontzaglijke zaak, geliefd. 7 duivelen. Een volheid van duivelen. Dat betekent dat je van top tot teen bezet bent geweest. Beheerst werd door de duivel. Wat is dat toch erg als dat gebeurt. Wat is het toch nog een groot goed, jonge mensen, als je door Gods algemene goedheid enigszins daarvoor bewaard wordt. Hoewel we allemaal van nature de duivel zijn toegevallen. Maar daar zijn gradaties in. En denk erom dat je door de goddeloosheid je kunt laten vervullen met de duivel. Zodanig dat je een gevangene van hem wordt. En je weet er niet uit te komen. Tenzij dat de koning der koningen je bevrijdt, zoals Maria Magdalena bevrijd werd van 7 duivelen. O, wat werd ze toen verbonden met banden der liefde aan deze koning, die blijkt sterker te zijn dan die 7 duivelen. Maar na de dood van Christus was ze in verwarring terechtgekomen. En wist ze het niet meer. We gaan dat niet breder ontvouwen, omdat dat in Johannes 20 staat. Dat kunt u lezen in Johannes 20. Maar in de stand van haar leven wilde ze zo graag bij het gevoelige leven blijven. Wilde ze zo graag in nabijheid van de Heere Jezus blijven, zoals hij rondwandelde op aarde. Wilde ze zo graag aan zijn voeten blijven. Maar ze moest geoefend worden in het ware geloof. Ze moest leren in haar leven geloof alleenlijk. En dat ze niet zo steunen moest op dat gevoelige, aangename leven. En wat is dat aantrekkelijk, nietwaar, voor Gods beginnende kinderen, om dat aangename, gevoelige leven te mogen vasthouden. Dat je af en toe eens wat krijgt en ervaart en dat je daaruit leeft. Maar wat is het profijtelijk om ook met dit alles de dood in te gaan en te leren door het geloof alleen te leven. Zoals Maria Magdalena dat heeft moeten leren met vallen en opstaan. Zij is de eerste getuige. En wij weten uit Johannes 20 dat dat getuige op een bepaalde manier overgekomen is. Wij weten niet hoe, maar daar hoop ik straks nog wel wat over te zeggen trouwens. Maar zij is de eerste getuige. Een ex-bezetene. De tweede getuige die genoemd wordt, dat is Johanna. Haar naam treffen we ook aan in Lucas 8, vers 3. Daar wordt zij de huisvrouw van Cusas genoemd. De rentmeester van Herodes. Een rentmeester zou je kunnen vergelijken, jongens en meisjes, met een minister van Financiën. Cusas had dus een hele belangrijke positie aan het hof van koning Herodes. En hij was getrouwd met een zekere Johanna. Wij weten niet zoveel over deze Johanna. Het enige wat wij weten, dat zij door genade ook een volgelinge was van de Heere Jezus. En dat zij met haar goederen de Heere Jezus heeft gediend. Zij was een rijke, voorname vrouw. Een hoge positie. En deze hoge positie zorgde ervoor dat ze ook niet zomaar de eerste, de beste getuige was. Dat zij echt wel wist wat zij zei. Ook gelet op haar hoge positie. En dan de derde getuige die genoemd wordt in onze tekst. Dat is Maria. Nee, dat is niet de moeder van de Heere Jezus zelf. Die was er naar alle waarschijnlijkheid niet bij geweest. Maar het is Maria, de moeder van Jacobus. En dat is hier Jacobus de Kleine. Er waren 2 Jacobussen in de discipelenkring. En de ene die werd de Kleine genoemd, omdat dat de jongste is. Dat is waarschijnlijk ook de schrijver van de Jacobusbrief. Maria, de moeder van Jacobus, was een tante van de Heere Jezus. Zij was de vrouw van Klopas. Zij was dus een familielid. En verder worden er ook nog andere vrouwen genoemd. Die worden hier niet met name genoemd, Maar één naam is ons wel bekend, dat is Salome. Ik wil daar verder ook niets over zeggen, omdat zij ook niet in onze tekst wordt genoemd. Het moeten ongeveer 6 à 7 vrouwen zijn geweest die als getuigen, als eerste getuigen optreden van de opstanding van Christus. Maar we kunnen kortom wel zeggen dat het een vertrouwde kring is geweest. Een ex-bezetene, een voorname vrouw en een familielid. Dus echt wel een vertrouwde kring. Wat is hun drijfveer? Dat is allereerst de liefde. Dat is de liefde tot Christus. Maar dat is vooral ook het ontwakend geloof in de opstanding van Christus. Dat is weliswaar een aangevochten en een bestreden geloof. Maar ze worden aangedreven door de engel die hen de opdracht heeft gegeven. Wij lezen in Matteüs 28 vers 7. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij is opgestaan van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. Ze worden aangedreven door het geloof. En waar blijkt dat uit? Nu, dat blijkt uit het woord dat in vers 9 staat. In vers 9 staat namelijk: en wedergekeerd zijnde van het graf boodschapten zij al deze dingen. Er staat in het Grieks een woord en dat betekent verkondigen. Er staat een woord in het Grieks, geliefden, dat is dat iemand iets getuigt, iets zegt, wat absoluut niet van vrijblijvende aard is. Het is niet zomaar een mededeling die je voor kennisgeving aan kunt nemen. Maar in dat Griekse woord daar zit het aspect in van: ik zeg dit jullie en dit heeft consequenties. Daar zit een appel in. Daar zit eigenlijk een hele sterke aandrang in om tot bekering te komen. Hadden dat de hoorders nodig? Tot wie deze boodschap komt? Jazeker. Want zij waren ook verstrikt in het ongeloof, in de duisternis. Zij leefden niet bij het woord van God. Die boodschap heeft dus een sterk appellerend karakter, geliefde gemeente. Om die boodschap ter harte te nemen, dat is vanmorgen ook nog zo. De boodschap van de opstanding van Christus kunnen we niet zomaar vrijblijvend aanhoren hier vanmorgen in de kerk. Dat heeft duidelijke consequenties voor ons eigen hart en leven. Daar hoop ik in de toepassing nog wel even op terug te komen. Wat is dan die boodschap die consequenties heeft? Onze tweede gedachte: de inhoud van het getuigenis. En wedergekeerd zijnde van het graf boodschapten zij al deze dingen aan de elven en aan al de anderen. Al deze dingen. Dat is dus die boodschap. Nu, dat is van belang om te letten op de inhoud van al deze dingen. En die kunnen we op een rijtje zetten. We hebben dat immers gelezen in Lucas 24 vers 1 tot en met 12. Dat zijn 3 dingen. Dat is 1, het lege graf. En 2, de engelen. En 3, de herinnering aan het woord des Heren. Dat zijn deze dingen. Met die dingen zijn ze naar de discipelen gestuurd. Dus niet met een verschijning. Ze hebben de Heere Jezus niet gezien. Dat zullen straks de Emmausgangers ook zeggen als die vreemdeling zich voegt bij de Emmausgangers. kunnen dat lezen in Lucas 24, vers 24. Daar lezen we immers: en sommigen dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het al zo, gelijk ook de vrouwen gezegd had. Maar hem zagen ze niet. En dat geldt ook voor die vrouwen. De Heer Jezus heeft zich pas laten zien aan het eind van de eerste paasdag. En niet op de vroege morgen. En we kunnen die conclusie ook trekken uit het feit dat Maria Magdalena, nadat ze die boodschap gebracht heeft bij de discipelen, weer terugging naar het graf. En daaruit kunnen we ook concluderen hoe die vrouwen die boodschap doorgegeven hebben. Dat moet echt nog niet zo zeker overgekomen zijn. Ja, we zijn bij het graf geweest en het graf is leeg. En er waren engelen. En die engelen die hebben duidelijk gezegd dat hij hier niet meer is en dat hij opgestaan is. En die engelen die hebben ons herinnerd aan het woord dat de Heer Jezus zelf gezegd heeft, dat hij na 3 dagen weer op zou staan. En dat hebben ze toch op een bepaalde manier gebracht. Wat vindt u daarvan, gemeente? Dat dat de inhoud is van hun boodschap. Had het niet veel beter geweest dat de Heer Jezus zich direct geopenbaard had op die vroege paasmorgen? Toen die engelen daar waren. En dat ze zich omkeerden en dat de Heer Jezus daar stond. Zodat ze direct al bij de eerste keer de boodschap hadden kunnen brengen. We hebben hem echt gezien. We hebben hem echt gesproken. Was dat niet veel makkelijker geweest? Functioneler. Als de Heer Jezus zelf mee had gegaan met die vrouwen naar de discipelen. Om hen ervan te overtuigen. De Heere is waarlijk opgestaan op deze vroege paasmorgen. Maar nee, dat doet de Heere niet. Waarom niet? Want daar kunnen we een eenvoudig antwoord op geven, gemeente. Eerst de schrift. En dan de verschijning. En dat is voor ons ook belangrijk. Want de kerk des Heren moet straks na opstanding en hemelvaart en Pinksteren met het woord verder. Dus eerst de schrift en dan de verschijningen. We zien die volgorde bijvoorbeeld ook wanneer de apostel Paulus de opstanding gaat verdedigen. In 1 Korinthe 15 vers 1 tot en met 11. Dan gaat hij de Korintiërs overtuigen van de waarachtigheid van de opstanding. En dan zegt hij naar de schriften. Dat hij opgestaan is naar de schriften. En dan bedoelt hij daarmee het Oude Testament. Psalm 16 vers 10. Dat hij opgewekt is uit de doden en opgestaan is, in eigen kracht opgestaan. En dat moesten die discipelen ook verstaan, gemeente. Ze waren in de duisternis terechtgekomen omdat zij niet aan het woord zich vast hadden geklampt. En daardoor waren ze in verwarring terechtgekomen. Ze hadden niet genoeg aan het woord. Ze hadden niet geleefd door het geloof alleen. En dat gold ook trouwens van de vrouwen. Dus eerst de schrift en dan de verschijning. Die verschijningen, gemeente, dat zijn extra's. Dat zijn bevestigingen van het woord dat gesproken is. Nou, daar komen die vrouwen bij de discipelen. En ook bij anderen. Zo schrijft onze tekst. Dus niet alleen bij de elven. Ook bij anderen, bij een grotere groep. En elke keer staat er en haar woorden. En dan komen bij onze derde gedachte de reactie op hun getuigenis en haar woorden. Maria Magdalena die nam de leiding van de groep. En Maria die sprak die woorden uit tot de kring van de liefhebbers van Jezus. Die treurden om het verlies van Jezus. Die leden in het gemis van Jezus. Al hun hoop was vergaan. En wat doen deze vrouwen? Ja, ze doen eigenlijk niet anders dan zeggen wat ze gezien en gehoord hebben. En de opdracht van de engel vervullen. Hoewel dat heel gebrekkig is. Maar het is toch echt een levend getuigenis geweest, gemeente. En wat is de reactie? Nou, dat is toch niet mis wat er staat in onze tekst in vers 11. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap en ze geloofden haar niet. Ijdel geklap. Lege praat betekent dat. Onzin. Nou, ze hadden gelijk gehad, gemeente. Wanneer de Heere Jezus van tevoren niets gezegd had. Ze hadden gelijk gehad als ze nog nooit zoiets gehoord hadden. Dat zoiets kon. En daarom is dat ook een hele droevige reactie. Als ijdel geklap. Dan zien we ook de vrucht van het goddeloze ongeloof dat in ons aller hart leeft. Dat we het levend getuigenis van Gods kinderen op grond van een goddelijke zending als ijdel geklap gaan zien. Zo doen wij van nature, geliefden. Als we overgaan tot de orde van de dag en in dat woord boodschappen niet dat appellerend karakter verstaan dat de Heer ons daarin roept tot bekering. Als er een levend getuige is van de opstanding van Christus. En zij geloofden haar niet. Het gaat hier om gelovigen. Het gaat hier om kinderen Gods. Die ver van een plek zijn. Die in een ongestalte terecht zijn gekomen. Die de smaak van het woord kwijtgeraakt waren. Ijdel geklap en zij geloofden haar niet, gemeente. Het ging niet over onbekende zaken. Ze hadden het kunnen weten. Maar puur verblind, zegt Calvijn, door het ongeloof. De blinddoek van het ongeloof hadden ze op. En daardoor konden ze geen gezond Bijbels oordeel vellen. Ze hadden kunnen zeggen tegen die vrouwen: is dit naar het woord wat jullie zeggen? Dat moeten we onderzoeken. Kijk, dan ben je net als de Bereërs. Die gaan onderzoeken wat die getuigen zeggen. Maar dat deden ze niet. Calvijn zegt: hieruit blijkt dat zij dermate voor de verzoeking bezweken waren, dat hun harten bijna de smaak van Christus woorden verloren hadden. Die verzoeking. Waak dan en bid, had de Heer Jezus in Gethsemane gezegd, opdat gij niet in verzoeking komt. Ze zijn in die verzoeking terechtgekomen van het ongeloof, van de duivel, van de duisternis, waardoor ze de smaak van de woorden van Christus totaal verloren hadden. Wat een waarschuwing ook aan het adres van Gods volk. Maar Petrus dan, In vers 12. Doch Petrus opstaande liep tot het graf en nederbukkende zag hij de linnendoeken liggende alleen en ging weg, zich verwonderende bij zichzelf van hetgeen geschied was. We kunnen dat uitgebreider lezen in het Johannesevangelie, in Johannes 20, vers 1 tot en met 10. Petrus, die reageert wel op de woorden van de vrouwen door de zaak te gaan inspecteren. Hij loopt in zijn eentje naar het graf. Wij weten dat Johannes ook met hem een stukje meeliep, maar hij liep vooruit. Dat kunnen we lezen in Johannes 20. En dan komt hij daar alleen in het graf. En dan kijkt hij zo in de opening van het graf. En misschien heb je wel zo'n tekening gezien, jongens en meisjes, hoe het graf van de Heer Jezus eruit ziet van binnen. Je hebt eerst een voorportaaltje, dan een gang. En dan kom je eigenlijk in de grote ruimte waar de Heer Jezus neergelegd is. En we kunnen ons zo voorstellen dat Petrus in dat voorportaaltje heeft gestaan en dat hij zo door die opening naar binnen heeft gekeken. En wat zag hij daar liggen? Daar zag hij de lijkwade liggen. Dat omhulsel. Dat omhulsel dat lijkt een beetje op een koker. Of een kokon. Dat was hard geworden door de zalf, die linnen doeken. En wilde je die openmaken, dan moest je echt wel een schaar of een mes hebben om die open te snijden. Dat was helemaal hard geworden, dat wordt in één nacht hard. En hij zag daar die lijkwade liggen en die was opengescheurd. En leeg. En hij verwonderde zich, staat er. Daar moeten we niet te veel van maken. Uit Johannes 20 blijkt dat Petrus niet direct tot geloof kwam. Johannes wel trouwens. Maar Petrus niet. Het woord dat hier staat, dat betekent hij verbaasde zich. Hij snapte het niet. Het is echt waar wat de vrouwen gezegd hebben. Later is dit wel voor ons een getuigenis geworden dat de Heere is waarlijk opgestaan. Maar op dat moment geloofde Petrus ook niet dat de Heere Jezus is opgestaan. Later op de dag heeft Christus zich aan hem geopenbaard. En wordt er aan het eind van de dag gezegd, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Maar op dat moment geloofde Petrus ook nog niet dat de Heere Jezus is opgestaan. Ondanks deze grafinspectie, gemeente. En toch is dat getuige van die vrouwen en de inspectie van Petrus voor ons wel van betekenis, gemeente. Allereerst van heils historische betekenis. Dat de Heer Jezus werkelijk is opgestaan. Daar dienen we aan vast te houden. Nooit zullen wij het weer moeten toelaten dat op de een of andere manier de vijand het voor elkaar zal krijgen om dit heilsfeit opnieuw weer te verzegelen met een grote steen en met zegels. En met soldaten die ervoor geplaatst worden. En dat is gebeurd, geliefden. In de loop van de eeuwen is dit heilsfeit op allerlei manieren ontkend. Wegverklaard in de moderne theologie. Omdat dat naar het menselijk verstand niet aannemelijk is. Dat iemand in eigen kracht is opgestaan uit de doden. Maar geliefde gemeente, wij verkondigen u de opgestane levensvorst vanmorgen. En het is ook uw roeping om hem te verkondigen dat hij waarlijk opgestaan is. En de vraag is natuurlijk, hoe zou ik dat kunnen? Uiteraard kunt u dan ook zeggen wanneer uw collega vraagt wat heb u met de Pasen gedaan, een lang weekend gehad. Is het nog leuk geweest tijdens de Pasen? Dat je dan kunt zeggen wat Pasen betekent. En dat je niet meedoet aan die onzin om eieren te gaan verven. Dat is geen paas. Is dat leeg? Wat is dat arm? Wat heeft de wereld toch te zeggen? Dat zei gisteren dominee Hoefnagel ook nog. Toen hij in Katwijk stond, toen werd een bekende voetballer begraven. En wat deden ze op de begraafplaats, jongens en meisjes? Ze hadden een bal meegenomen. En zij schopten de bal zo hoog mogelijk. En dat was het dan. Dat was het dan. En daarom als u die collega spreekt, vertel dan er wat over. Maar u voelt wel aan dat de beste manier om er iets over te vertellen en te getuigen, dat is wat je gezien en gehoord hebt. Hier. In je hart. In je eigen hart en leven, in je ziel. Dat je de kracht van de opstanding van Christus bevindelijk ervaren hebt. En daarom hebben we samen ook 1 Johannes 1 gelezen. Want daar blikt Johannes ook terug op datgene wat ze gezien en gehoord en getast hebben met hun eigen handen. En waarom grijpen we dan terug naar dit stukje? Omdat daar datzelfde Griekse grondwoord in terug te vinden is. Wat hier in onze tekst vertaald is met boodschapten. Misschien hebben de discipelen tegen de vrouwen ook wel gezegd van, is dat echt zo? Ja, het is echt zo. We hebben het echt gezien. We hebben het echt gehoord. Die engelen hebben tot ons gesproken. En die hebben ons herinnerd aan de woorden van de Heer Jezus. Dus er was wel geloof bij die vrouw. Met veel vrezen en beven. Waar komt dat uit op? Dat geloof. Uit het beginsel van dat nieuwe leven. Dat is een vrucht van de wedergeboorte. Dat is een gave van de Heilige Geest. En de wedergeboorte, geliefde gemeente, is een vrucht van de opstanding van Christus. Dat weten we toch uit het woord van God, uit 1 Petrus 1, vers 3. Waar Petrus zegt, geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. En nu komt het. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En dan zeggen onze kanttekeningen zo prachtig, door de geest vernieuwd. Of van de verdorvenheid onze eerste geboorte en van de heerschappij der inwonende zonden verlost. Weten jullie het nog, jongens en meisjes, wat een van de juwelen waren in het graf van Christus? Dat is dat de oude mens met hem begraven is. Maar nu een juweel uit het lege graf. Dat de nieuwe mens met hem opgestaan is. En dan begint de waarachtige bekering. De afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. En dat is een vrucht. Van de opstanding van Christus. Ware de Heer Jezus niet opgestaan, zou je niet wederom geboren kunnen worden. O moeder, werp uw kind eens in het graf van Christus. Zoals eens dat gedaan werd toen die man in het graf van Elisa geworpen werd en dat hij tot leven kwam. Dat is de fontein des levens. Wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. De kanttekeningen zeggen dan bij 1 Petrus 1 vers 3. De apostel schrijft hier onze wedergeboorte aan de opstanding van Christus toe. Niet om zijn dood uit te sluiten. Want daardoor zijn wij verzoend met God. En door de kracht der zelfverdood is onze oude mens ook gedood. Maar omdat deze verzoening ons door Christus opstanding wordt toegeëigend. En de nieuwe mens in ons wordt verwekt. Dus die levende koning, die gaat erop uit. Juist die discipelen. Die onbedachten herder zijn verloren. Om die weer op te zoeken. En die misschien wel met de dichter van Psalm 119 gezongen hebben. Gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp van boven. Om een levend getuige daarvan te mogen zijn. Dat je zegt, ik mag toch door genade niet loochenen dat de Heer een goed werk in mij begonnen is. Daarom kan het niet anders dan dat de Heer waarlijk is opgestaan. Maar Gods woord zegt ook tot rechtvaardigmaking. Denk aan Romeinen 4 vers 25, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt is om onze rechtvaardigmaking. En dan zeggen onze kanttekeningen bij deze tekst namelijk over mits God door deze opwekking betoond heeft dat hij de dood zijn zoons voor een genoegzaam rantsoen voor onze zonden heeft aangenomen. En zijn volkomen gehoorzaamheid wil aannemen tot rechtvaardigheid voor allen die in hem geloven. Want indien Christus in de dood gebleven waren, zo zou zijn voldoening niet volkomen geweest zijn. En hij zou ons de kracht van die niet hebben kunnen toe-eigenen. Ook een vrucht van de opstanding van Christus. Dat zien we juist zo wanneer hij de zijnen gaat opzoeken. Om de kracht daarvan te leren toe-eigenen door een waar geloof. En wat doet hij dan? Dan dringt hij door. Waar ze zelf achter een gesloten deur zich bevinden. Helemaal in de war. En bezet door vrees en angst. En als hij dan binnen staat, wat zegt hij dan? Vrede zijn lied. Daar heb je de vrucht. Van de rechtvaardiging. Van de goddeloze. Vrede zijn lied. Vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. Om een levend getuige te zijn van die opstanding, zal de kracht zijner opstanding in het leven bevindelijk ervaren moeten worden. Niet alleen in de kracht van de wedergeboorte en de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen, maar ook in de heiligmaking. De nieuwe mens is met hem opgestaan. Geschapen naar het evenbeeld van Christus. Naar het evenbeeld van God. Christus die immers het afdruksel is van de Vader. De Hebreeënbrief gebruikt dat woordje afdruksel. En dan moet je denken aan kaarsenvet. Waar een zegel ingedrukt wordt. Zo glashelder. heeft de Vader zijn beeld afgedrukt in de menselijke natuur van de Heere Jezus. Daarom is het van belang dat hij lichamelijk opgestaan is. Kom maar hier, zegt de Heere Jezus. Geef maar een stuk brood, geef maar een stuk vis. Kom maar hier, Thomas. Raak mij maar aan. En dat tot heiligmaking, geliefde. Opdat hij voor ons de overste leidsman en volleinder des geloofs zal worden. Opdat wij de kracht zijner heiligmaking zouden ervaren. Want dat is een vrucht uit hem. Zonder mij kunt gij niets doen. Echt niet. En daarom wekt apostel ook op, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, al waar Christus is. Wat is dat een zielestrijd ook in het leven van degene die de Heere liefhebben. Als zij worstelen met hun inwonende zonden en zich afvragen, waar en wanneer ben ik zonder zonde, Heere? Waar en wanneer bedoel ik eens uw eer? Om dan te leren dat hij ook tot heiligmaking is opgewekt voor zijn volk. Zo zoek de dingen die boven zijn. Wat zegt de Heere Jezus tegen Maria? Als ze terug wil vallen naar dat eerste, naar dat gevoelige leven, raak mij niet aan. Mocht dat niet dan? Thomas mocht het toch ook? En de andere vrouwen die hebben het toch ook gedaan? We kunnen dat in het Matthäus-evangelie lezen. Ja, ja, maar er is verschil onder Gods kinderen. Zij mochten het wel. En zij mocht het niet. En dat heeft alles te maken met de wijze waarop dat gedaan wordt. Als dat door het geloof wordt gedaan, dan mocht dat. Dan mocht dat. Maar als dat weer gedaan wordt om weer terug te vallen in dat oude, raakt mij niet aan. Dan moet je nou aan sterven, Maria. Om alleen maar te leven uit mij. Uit mij. Want het gaat verder, Maria. Ik ben nog niet opgevaren. Het werk is nog niet af. Dat middelaarswerk, dat moet voltooid worden. Tot mijn Vader en tot uw Vader. Hoe kan ik een levend getuige zijn van de opstandingskracht van Christus wanneer hij komt in uw dood? Zoals bij Job. Zoals we dat lezen in Job 19. In dat hoofdstuk doet hij nog ene poging. Om steun te krijgen van zijn vriend. En dan vergelijkt hij zichzelf tegenover zijn vrienden met een stad die van alle kanten belegerd wordt. En maar één ding voor ogen ziet. Dat die stad ingenomen wordt en dat de inwoners van die stad gedood zullen worden. We kennen die beelden in Syrië, niet waar? Dat zulke dingen gebeuren. Vreselijk. En dan toch die vrienden, die geloven hem niet. En dan blijft er maar één ding over. En dan roept hij het uit. Och, dat mijn woorden ingegraveerd werden met een ijzeren griffie in een rots. Want ik weet, zegt hij dan, mijn verlosser leeft. Pasen in het Oude Testament. En dan noemt hij dat prachtige woord, gemeente, in het Hebreeuws. Goel. Los. Wat was de taak van een losser? Een losser moest alles wat zijn naaste kwijt was geraakt, terugverwerven. Alles kwijt. In Adam gemeente. Alles kwijt. Gods kinderen gaan Adam, hoe langer hoe dieper inleven. Alles kwijt, hè? En dat door eigen schuld. Absoluut geen recht meer te hebben om dat ooit nog terug te krijgen. Tenzij dat er een losser tussen beiden komt. Die dat terug verwerft. Kijk, en dat mocht Job zeggen. En toen mocht hij echt Pasen beleven. Toen mocht hij het zeggen. Dat als straks dit mijn huid doorknaagd zal worden van de wormen. Ik in mijn vlees God zal aanschouwen en geen vreemde. Dat hij daarmee echt door het geloof op de opgestane levensvorst mag zien. En dat hij de troost mag ervaren. Dat hij straks geheel volkomen hersteld zal zijn. Geheel en volkomen gelijkvormig te zijn. Aan hem die uit de doden is opgestaan. Amen. heiligen met gebed. Heb ook moeder dank, Heere, dat u ons hebt willen helpen. Wilt u zelf de stille naprediker zijn van dit uw woord. Breng ons ook vanmiddag weer in uw huis. En hoor ons gebed, o levende koning, alleen om uw verdiensten wil. Amen. En dan zingen wij Psalm 72, het 8e vers. Zo moet de koning eeuwig leven. Het 8e van 72. Met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.